Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 39 en daarvan het derde en het zesde vers. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij, mijn dagen zijn bij u geteld. In vers 6, ik ben verstomd en zal mijn mond voortaan niet open doen, wel gij het deed. Psalm 39, de versen 3 en 6. Gemeente, doen wij ook vanmiddag in verbondenheid met de Kerk van de Eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat vanmiddag met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en we zingen daarna uit Psalm 26, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Psalm 26, het 8e vers. Nadat we samen eerst ons geloof hebben beleden en ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken in het gebed. Getrouwe en genadige Heere, opnieuw mogen we als gemeente vanmiddag samenkomen rondom uw woord. Mogen we samen luisteren, opnieuw luisteren, naar het lijdensevangelie. En als we dat ons voor ogen geschilderd zien worden, als dat voor ons beschreven wordt, geef Heere dat het evangelie dan werkelijk evangelie voor ons zal zijn. Goede boodschap. Boodschap waar we in aanbidding en waar we vol verwondering voor buigen zullen. Omdat in dat evangelie uw grondeloze barmhartigheid en genade voor zondaren schittert. Want dat is het toch, Heere, wat ons in het evangelie verkondigd wordt. Dat u, o Vader, uw Zoon naar deze aarde gezonden hebt om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. Dat u uw Zoon tot zonde gemaakt hebt, opdat wij zondaren rechtvaardig zouden worden door het geloof in hem. En als we dan zien wat het hem gekost heeft, Heere, geef dat het gewicht daarvan dan ook tot ons door mag dringen. Als we vanmiddag geconfronteerd worden, juist ook met die diepe worsteling van de Heere Jezus Christus in Gethsemane, waar Hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit dat wat Hij leed. Geef dat we dan ook allerlei vertroosting mogen vinden in Zijn wonden, in Zijn worstelen, in Zijn strijden. Dat het ons houvast geven zal in ons leven. Juist ook als in ons leven alles wankelen kan. Als we vanmiddag naar de kerk gekomen kunnen zijn met zoveel zorgen en met zoveel verdriet en met zoveel rouw en eenzaamheid. Als er zoveel nood is wat ons beklemmen kan. Als we gebogen kunnen gaan onder allerlei beschadigingen, onder allerlei zorgen. Zo gebogen kunnen gaan dat we soms denken dat we erin bezwijken zullen. Dat het voor ons nauwelijks te dragen is. Heere, geef dat dan vanmiddag het oog gericht mag worden op de Heere Jezus Christus en op wat Hij te dragen had. Opdat we ons hart voor uw aangezicht zullen uitstorten. Opdat we alles wat er leeft in ons zullen uitzeggen voor u. Heere, open vanmiddag voor ons de schriften. En laat onder de adem van uw Heilige Geest het woord doordringen tot in de diepste diepten van het hart. En dan zeggen we uw naam ook dank dat vanmiddag er een evangelisatiedienst gehouden mocht worden. En we bidden u, Heere, dat het woord ook rijkelijk gezegend zal worden. Dat er mensen in het hart gegrepen zijn. Dat uw woord werkelijk vrucht mag dragen van geloof en van bekering in het hart en leven van mensen. Heere, dank dat die mogelijkheid er zijn mag. Opdat ook zij die van uw woord vervreemd geraakt zijn en voor wie de drempel van de kerk zo hoog is, uw woord zullen horen. Gedenk het geheel van de gemeente. Met allen die een taak in deze gemeente hebben, Heere, vervult u ze met wijsheid en genade. Heere, laat de gemeente één zijn in u, de Heere Jezus Christus. Laat de gemeente één zijn in haar liefde. En geef dat deze gemeente de heerlijke geur van de liefde en de barmhartigheid van de Heere Jezus mag verspreiden naar de mensen ook om hen heen. Dat de gemeente werkelijk een licht zal zijn in de duisternis van deze wereld. Een stad bovenop een berg die niet verborgen kan blijven. En dat de mensen om ons heen ons leven zullen zien en u zullen verheerlijken. Dat is toch de roeping van de kerk in deze samenleving. De kerk die zo verdeeld is en die zo gescheurd is. We dragen de kerk ook aan u op, Heere. En we bidden u dat de kerk in Nederland vervuld zal zijn met uw geest. Vol zal zijn van uw genade. Dat de kerk zal opstaan uit het stof. Om uw grote daden te verkondigen. Dat ons land, waar zoveel mensen u niet kennen en waar zoveel mensen nog nooit van u gehoord hebben, maar ook zoveel jongeren en ouderen van u vervreemd zijn geraakt, bij u vandaan zijn gedwaald. Teleurgesteld in de kerk, teleurgesteld in kerkmensen, teleurgesteld soms ook in uzelf. Dat ons land, Heere, uw evangelie horen mag. En dat ons land tot bekering komen mag. Tot leven komen mag. Dat er niet alleen iets van een opleving, van een opwekking komen zal in de kerk. Maar dat er iets van een opleving, een opwekking komen mag in ons land, onder de mensen die hier leven. Dat van buiten de mensen toe zullen stromen om uw naam te belijden. Zoals dat gebeurde in de dagen van de apostelen. Heere, u bent dezelfde God als toen. En het gaat toch ook om uw naam en het gaat toch ook om uw eer. Waarom zouden de heidenvolken zeggen, waar is God? Heere, laat uw evangelie, waar dat uitgestrooid wordt, waar dat gezaaid wordt, met macht en met heerlijkheid zijn. Dat de macht van de duisternis, van de duivel gebroken wordt. En dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Gedenk deze wereld in nood. Waar zoveel ellende is, waar zoveel bloed vloeit, waar zoveel tranen vloeien, waar zoveel mensen honger hebben, waar zoveel mensen in diepe armoede leven. Als we denken aan Zuid-Soedan, een land dat gescheurd is en waar mensen met elkaar op de vuist gaan, waar mensen op de vlucht zijn, waar mensen honger lijden. Als we denken aan Syrië, waar mensen op de puinhopen van hun bestaan proberen in leven te blijven en soms ook wegvluchten. Heere, erbarm u over hen allen. Gedenk onze broeders en zusters die vervolgd worden. Die soms onder erbarmelijke omstandigheden leven moeten in gevangenissen, in strafkampen. Soms ook gemarteld worden omdat ze uw naam belijden. Heere, houdt u ze vast opdat ze u niet verloochenen zullen. Maar opdat zij met vrijmoedigheid vooruit mogen komen. Dat ze u kennen en dat ze u lief hebben. Heere, zo leggen we onze gebeden voor uw aangezicht neer vanmiddag. En we bidden u, hoor ons in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En aanvaard vanmiddag ook onze dank. Dat we hier samen mogen zijn, in vrijheid. Dat we uw woord mogen hebben en dat het open mag gaan. Dat we toe mogen gaan tot de troon van uw genade vanmiddag. En dat we het in deze wereld waar zoveel gebeurt, het weten mogen dat er een levende God is die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we openen vanmiddag de schriften in Matteüs 26. En we lezen vanaf vers 31 tot en met vers 56. Matteüs 26, vanaf vers 31 tot en met vers 56. Toen zei Jezus tot hen, u zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zei tot hem, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat u in deze nacht eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijk zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zei tot de discipelen, zit hier neer, totdat ik heen ga en daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zei hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende, en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapend en zei tot Petrus: Kunt u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende: Mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij ik hem drink, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen opnieuw slapend, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen: Slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken gezonden door de overpriesters en de ouderlingen van het volk. En die hem verriet had hun een teken gegeven, zeggende: Die ik zal kussen, die is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zei hij: Wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tot hem: Vriend, hoe bent u hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht van de hoge priester hieuw zijn oor af. Toen zei Jezus tot hem: Keer uw zwaard weer in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent u dat ik mijn Vader nu niet bidden kan, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen: U bent uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u lerende in de tempel, en u hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen, hem verlatende. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst, terwijl we samen zingen uit Psalm 88. Het eerste vers: O God mijns heils, mijn toeverlaat, tot u heb ik mijn droeve klachten. Vers 9, waarom is het dat gij mij verstoot, waarom verbergt gij uw gunstrijk ogen? Vers 10, ik ben met verschrikking aangedaan. En vers 11, gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Psalm 88, vers 1, vers 9, vers 10 en vers 11. Gemeente, de tekst voor de verkondiging van vanmiddag vinden we in Matteüs 26 vanaf vers 37 tot 39. Waar we lezen: en met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zei hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Het thema voor de preekgemeente: vreest hem die beide ziel en lichaam verderven kan in de hel. Vreest hem die beide ziel en lichaam verderven kan in de hel. Gemeente, misschien is het jou wel eens overkomen dat je onverwacht getuige werd van iemands gebedsleven. Dat je bijvoorbeeld thuis kwam en dat je niemand in de keuken vond, niemand in de woonkamer vond, en dat je op zoek ging naar je vader of je moeder, naar je man of vrouw, naar een van je kinderen. En dat je hem of haar uiteindelijk aantrof op de slaapkamer en dat je door de half open deur hem daar geknield zag liggen, biddend voor Gods aangezicht. Als je zo onverwacht getuige wordt van dat heel persoonlijke gebedsleven van iemand, dan heb je de neiging om terug te deinzen, om stilletjes maar weer weg te sluipen. Omdat je wel aanvoelt dat het niet gepast is om nieuwsgierig te luisteren, en omdat je eigenlijk ook wel aanvoelt dat het niet gepast is om die ander in dat persoonlijke gebed, in die persoonlijke omgang met de Heere, te storen. En iets van dat gevoel om maar stilletjes weg te lopen bekroop me ook bij de voorbereiding van de preek. Als we kijken naar Jezus die worstelt in de hof van Gethsemane, als we luisteren naar die intense gebedsworsteling van hem daar met zijn vader, dan heb je toch het gevoel dat je op heilige grond staat. Innerlijk voel je iets van de neiging om zachtjes de hof van Gethsemane maar weer uit te lopen en om hem daar in die worsteling met zijn vader maar even alleen te laten. We kijken hem hier zo diep in het hart. Het is zo intens, zo diep, zo persoonlijk wat we hier zien en wat we hier horen. En tegelijkertijd, gemeente, ontdekken we dat de Heer Jezus Christus heel nadrukkelijk wil dat we er wel getuigen van zijn. Dat we er wel naar kijken en dat we er wel naar luisteren. Dat blijkt al direct aan het begin van vers 36. Als we zien dat de Heer Jezus het initiatief neemt en dat hij zijn leerlingen meeneemt naar buiten toe. Ze hebben samen het Pascha gegeten, de lofzang gezongen en Jezus neemt zijn leerlingen mee. En hij zet koers naar de hof van Gethsemane en bij de ingang van die olijvenhof laat hij er 8 van zijn leerlingen achter. En met zijn 3 intimi, Petrus, Johannes en Jacobus, gaat hij verder het duister van die tuin in. Die 3 zijn al eerder getuigen geweest van bijzondere momenten in het leven van Jezus. Denk maar aan dat moment dat hij zijn majesteit toont bij de opwekking van dat dochtertje van Jairus, of dat zijn heerlijkheid zichtbaar wordt op de berg der verheerlijking. Maar nu neemt Jezus hem mee naar een van de dieptepunten in zijn leven. En als hij met die 3 leerlingen die hof is ingegaan, dan laat hij iets zien van zijn gevoel. Iets zien van wat er leeft in zijn hart. Mijn ziel, zegt hij, is geheel bedroefd tot de dood toe. Mijn ziel is zo bedroefd dat het door verdriet, door droefheid overspoeld wordt. Het woord dat hier gebruikt wordt, dat wijst zoveel op een droefheid die door je hart snijdt, die door je ziel gaat, die je geweldige onrust van binnen teweeg brengt. Het is zo intens, het is zoiets wat je overvalt, dat je het nauwelijks dragen kunt. Je denkt erin te sterven. En Jezus wil dat zijn leerlingen dat weten. Hij zegt het tegen hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe en wees waakzaam. Wees alert. Let erop. Gemeente, waarom wil de Heer Jezus dat wij dat weten? Wat is zijn bedoeling? Dat we tot 3 maal toe in de evangeliën lezen van die diepe, intense worsteling van Jezus in Gethsemane. We kunnen ons toch voorstellen, gemeente, ook al had het niet in de Bijbel gestaan, dat de Heer Jezus Christus tegen het lijden dat hem wachtte heeft opgezien. We belijden immers dat hij waarachtig mens geweest is. Dat hij ons in alles gelijk geworden is. En we kunnen het ons voorstellen. Misschien hebben we zelf wel eens voor een ingrijpende operatie gestaan. En dat we wel wisten wat er komen zou. Geweldig, risicovol, pijnlijk soms ook. En dat we in de dagen ervoor, in de nacht ervoor er niet van slapen konden. Dat we er onrustig onder waren. Dat het ons bij momenten echt aangreep. Omdat je weet dat er iets te wachten staat, omdat je weet dat er op het spel staat en tegelijk omdat je het toch eigenlijk ook niet weet. We kunnen ons toch voorstellen dat dat bij de Heer Jezus ook zo geweest is. Ja, hij wist wat er komen ging. Hij heeft er zijn leerlingen op voorbereid. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van de zondaars, zal gekruisigd worden. Hij wist dat dat lijden kwam. Hij wist ook dat hij door al zijn vrienden en bekenden verlaten zou worden. Dat Judas hem verraden zou. Dat Petrus hem verloochenen zou. En dat de anderen in het donker van de nacht naar alle kanten zouden wegvluchten. Hij wist het. En tegelijkertijd is weten en weten twee. Je kunt weten dat het erg is, dat lijden en die pijn en dat het komen gaat. Maar het is nog wat anders als je op de grens staat van dat lijden. Je kunt weten dat marteling iets gruwelijks is, maar het is nog wat anders dan dat je weet en beseft dat over enkele ogenblikken je het ook uit ervaring weten zult. En nu Jezus hier in die hof van Gethsemane op de grens staat van dat geweldige, aangrijpende lijden wat hem, over hem komen zal, wordt hij erdoor aangegrepen, wordt hij erdoor vastgegrepen, brengt het onrust in zijn hart. En zien we hem worstelen: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt, moet het geschieden. Jezus is waarachtig mens geweest. We kunnen ons toch voorstellen, gemeente, dat hij voor dat lijden terug deinsde. Waarom wil de Heer Jezus dat we dat dan heel nadrukkelijk weten? Dat we hem tot 3 maal toe horen bidden. Dat we hem zien worstelen. Het eerste antwoord dat je op zo'n vraag zou kunnen geven, gemeente, is opdat we zouden beseffen, des te meer zouden weten, dat dat lijden voor de Heer Jezus niet gemakkelijk geweest is. We kunnen zeggen, Jezus wil ons het gewicht van het lijden, de ernst van het lijden, op het hart binden. En daar mogen we best een streep onder zetten, gemeente. Want de Heer Jezus Christus was waarachtig mens. En tegelijkertijd zeggen we dan ook, ja, maar hij was ook waarachtig God. En ik kom, als ik eerlijk ben, op catechisatie nog met regel, maar de gedachte tegen: Jezus was toch ook God, dus dat lijden, dat was voor hem gemakkelijk. Zijn goddelijke natuur heeft hem toch in dat lijden ondersteund, heeft hem in dat lijden gesterkt. Jazeker, gemeente, maar dat was geen verlichting van het lijden. Maar dat was verzwaring. Hij was waarachtig mens. Maar toen de lijdensbeker hem aan de lippen werd gezet, wij mensen zouden bezweken zijn. Bij de minste druppel van de toren van God. Maar Jezus is niet bezweken voordat de beker van de toren van God leeggedronken was tot de bodem. Waarom niet? Omdat zijn goddelijke natuur zijn menselijke natuur wakker heeft gehouden. Bij de les heeft gehouden. Zodat Jezus tot het einde toe kon gaan. Maar hij die waarachtig mens is en hij die tegelijk waarachtig God is, gemeente, deinst, als dat lijden naderbij komt, ervoor terug. Zo geweldig, zo zwaar is het. Ja, hij wil de wil van de Vader doen. En tegelijkertijd grijpt het hem geweldig aan. De woorden die hij hier gebruikt komen we ook tegen in Psalm 42. Wat zijt ge onrustig in mij. En gemeente, wat is dat geweldig troostvol als je dat hier in het evangelie ontdekken mag. Hij is de hoge priester. De grote hoge priester die zit aan de rechterhand van God met eer en heerlijkheid gekroond. En tegelijkertijd, die hoge en heerlijke hoge priester weet als geen ander wat wij in onze zwakheid en pijn doormaken. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En als wij, gemeente, worstelend bij God komen, worstelend omdat we de weg die we in ons leven gaan zo zwaar vinden. Als wij bij God onze knieën neerbuigen en het uitschreeuwen, o God, ik bezwijk onder de last die op mijn schouders ligt. Dan is er aan de rechterhand van God een hoge priester, gemeente, die tot op het diepst van zijn ziel weet wat we doormaken. Hij kent het leven met het lijden, met de pijn, met het verdriet, met de rouw van binnenuit. Dat is zo machtig, gemeente. Je kunt tegenover mensen wel eens je mond houden met de gedachte, ze begrijpen me niet. En hoe zouden ze me kunnen begrijpen? Want ze weten niet wat het is om. Maar wanneer we ons hart uitstorten bij God, gemeente, dan is er een hoge priester die in alle dingen verzocht geweest is. Die onze zwakheid kent, die weet wat het is als ons vlees en ons hart bezwijken. Die weet wat het is als de angst je bij de keel grijpt. Die weet wat het is als de rouw over je heen spoelt. En dat mag ons uitnodigen, gemeente, om met de meer vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van Gods genade. Christus is niet onbewogen door dat lijden heen gegaan, maar het heeft hem werkelijk tot op de bodem van zijn ziel geraakt. En tegelijkertijd, gemeente, laat hij in zijn lijden ons ook zien. Hij doet het ons voor. Hij is ons tot een voorbeeld ook in dat lijden. Want hij stort zijn hart uit bij de Vader. Hij weet met dat lijden dat op hem aankomt niet anders te doen dan zijn knieën te buigen en het bij zijn Vader te leggen. De Hebreeën schrijver gebruikt daar een heel diep woord voor en zegt dat Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. Gehoorzaamheid geleerd. Jezus heeft, gemeente, geworsteld met die lijdensweg. Jezus heeft de pijn gevoeld van dat lijden dat op hem aankwam. En hij was waarachtig mens en heeft voor die dood willen weglopen. Gehoorzaamheid geleerd. In dat gebed, in dat zuchten. Gehoorzaamheid, gemeente, dat gaat verder dan dat hij zijn hart bij God uitstort om te leren berusten in de wil van God. Berusten, dat is iets lijdelijks, zo van, dan leg ik me er maar bij neer bij die weg die ik moet gaan. Dan is het niet anders, ik kan er ook niks aan doen. Maar gehoorzaamheid leren, gemeente, dat is iets actiefs. Waar Christus hiertoe komt, dwars door dat gebed heen, is om zijn wil te verenigen met de wil van de Vader. Om zich gelovig over te geven aan de Vader. Om door het gebed heen, wat het doopformulier zegt, te leren dat wij ons kruis vrolijk dragen mogen. Dat wil zeggen dat we de weg die we gaan niet berustend gaan, maar gelovig gaan, verwachtend gaan. Gaan en ons telkens weer sterken in onze God. Christus is daarin ons voorgegaan. In zijn worstelen met de wil van de Vader. In zijn worstelen met het lijden. Om zich in zijn God te sterken. Om zijn wil met de wil van de Vader te verenigen. Gemeente, er is geen betere weg dan die we gaan kunnen in het lijden. Dan om ons hart bij God uit te storten, niet één keer maar aanhoudend. Om te blijven worstelen met God. En tegelijkertijd, gemeente, zit er in dit antwoord toch ook nog wel iets onbevredigends. Want is dit nu de enige reden waarom de Heer Jezus Christus wil dat wij hem in de hof van Gethsemane zien worstelen? Is dit nu het enige wat hem beangst? Is dit nu het enige wat hem zo bedroefd raakt? En natuurlijk, we kunnen ons dat voorstellen dat het die pijn is van dat lichamelijke lijden. Het zal je maar gebeuren dat de spijkers door je handen en voeten worden geslagen. Het zal je maar gebeuren dat je rug wordt opengeploegd met geestelriemen. Het zal je maar gebeuren dat die ruwe kruisbalk op je schouder gelegd wordt. Het zal je maar gebeuren dat je door mensen alleen gelaten wordt in het uur van je sterven. En dat er geen mens is die met je bidt en dat er geen mens is die je bijstaat. Dat al je vrienden en bekenden op grote afstand staan. En dat de mensen die het dichtst bij je staan je spotten toeroepen. En waar is nou je God? We kunnen ons nog voorstellen dat het Jezus angstig en bedroefd maakt. En toch, gemeente, is er nog iets dieper. De Heer Jezus wijst ons er in dit gedeelte heel nadrukkelijk op. Wat doet hem vrezen? Wat maakt hem nu uiteindelijk zo beangst? Als we nauwkeurig, gemeente, naar deze geschiedenis kijken, dan zien we dat het uiteindelijk niet het lijden is dat mensen hem aandoen. Maar dat het uiteindelijk gaat om de beker die God hem voorzet. Een drinkbeker. Je komt dat beeld in het Oude Testament vaker tegen. En aan de ene kant kan dat een beker zijn van gevuld met vreugde, wijn, gevuld met de zegeningen van God. Maar veel vaker is de drinkbeker beeld van de toren van God, van de gramschap van God. Gevuld met de wijn van oordeel, van toren. En die betekenis heeft de beker hier nadrukkelijk. Het is de beker van de toren die hem wordt voorgezet. En het is de beker van de toren waarvoor de Heere Jezus Christus ten diepste terugdeinst. Je ziet dat heel scherp hier, je ziet het misschien nog wel scherper bij Marcus. Als u het Marcus Evangelie gemeente rustig doorleest, dan ziet u dat op de momenten dat er mensen zijn die handelen, mensen zijn die Jezus iets aandoen, dat Jezus eigenlijk dat over zich heen laat komen, rustig en zwijgend. Als mensen hem gevangen nemen, dan geeft hij zich gevangen. Hij geeft zich zonder verzet over in de handen van de vijand. En als de geestelriemen zijn rug openploegen, dan zwijgt hij. Als de spijkers door zijn handen en voeten gaan, dan bidt hij. Maar op het moment dat de beker van God hem wordt voorgezet in de hof van Gethsemane en later aan het kruis, gemeente, dan zien we Jezus in het Marcus-evangelie terugvallen op zijn moedertaal, het Aramees. En dan horen we hem in de hof van Gethsemane roepen, Abba, Vader! En dan horen we hem aan het kruis klagen, mijn God, mijn God. En Marcus citeert daar het Aramees, Eli, Eli, lama sabachthani. Gemeente, de kern van Jezus' droefheid, de kern van dat beangst worden tot de dood toe, is te vinden in die beker van Gods gramschap die hem wordt voorgezet. En wat Jezus' gemeente beangst, waar Jezus voor terugdeinst, dat is dat hij het voor zich ziet en dat hij weet, en nu gaat het gebeuren, dat het vriendelijk aangezicht van God achter de donkere wolken van het oordeel verdwijnt. Nu zal het gaan gebeuren dat de handen van de Vader van me afgetrokken worden. Nu zal het gaan gebeuren dat God mij loslaat in de duisternis van de hel. En je kunt alleen maar tasten, gemeente. Je kunt alleen maar zoeken naar wat dat voor de Heere Jezus betekend heeft. Hij die ononderbroken zijn vader heeft lief gehad. Hij die ononderbroken die tere omgang met God in het gebed had. Hij die ononderbroken op de vader vertrouwd heeft en de zorgende handen van zijn vader voor zich heeft gezien. Hij die de eeuwige zoon van God is. De eeuwig geboren zoon van God. Hij die in de schoot van de vader was. Die de hartklop van de liefde van de vader hoorde kloppen. Zal van de vader gescheiden worden. God zal hem loslaten. En de kille, koude eenzaamheid blijft over. En dat is, gemeente, waar Christus voor terugdeinst. Hij kan niet zonder God. En het is in die context dat dat woord klinkt: waakt en bid opdat u niet in verzoeking komt, opdat de duivel je er hier niet voor verblindt en je hier niet in slaap laat vallen, zodat je de werkelijkheid van dit lijden niet onder ogen ziet. Want als we dit tot ons laten doordringen, gemeente, dan worden we hier geconfronteerd met onze nameloze ellende. De ellende, gemeente, dat wij mensen zijn die vrezen voor heel veel. Die vrezen waar Jezus niet voor vreest. Die vrezen voor lijden, voor pijn, voor eenzaamheid, wat mensen ons aandoen. Maar gemeente, vrezen we nu ook God? Gemeente, Jezus vreest voor mensen ten diepste niet. Maar Jezus vreest hem die beide ziel en lichaam verderven zal in de hel. En Jezus weet dat het hem overkomen gaat. Maar is dat, gemeente, nu ook waar wij voor terugdeinzen? Waar Jezus voor terugdeinst, gemeente, is het de wetenschap. Ik zal straks zonder God zijn. En zonder God is zonder hoop. Zonder God is zonder houvast. Zonder God is in de zee liggen. En de golven gaan over je heen. En je gaat erin onder. Gemeente, Jezus dwingt ons om er naar te kijken. Om de ellende onder ogen te zien van het oordeel van God. De ernst ervan. Dat de verberging van het aangezicht van God, gemeente, bitterder is dan de dood. Wat Christus hier aangrijpt is de toren van God. En de wetenschap dat God een verterend vuur is en dat het gebeuren zal. Ondergaan in het oordeel. En Christus heeft de volle omvang van dat oordeel van God gezien. Dieper dan wij mensen het ooit kunnen zien en ooit kunnen beleven, heeft Christus het beleefd. En hij ziet het op zich afkomen, niet vanwege zijn zonde, maar vanwege de onze. En gemeente, wat is het dan een machtig wonder om te zien dat Christus daar in die lijdensweg zijn wil onderwerpt aan de wil van de Vader. Dat Christus daar in de lijdensweg terugdeinst en tegelijk ook vooruit gaat. En de beker uit de handen van de Vader aanneemt. En dat de Vader ook die beker in de handen van de Zoon geeft. Het had toch ook anders gekund, gemeente? Dat de Vader tegen de Zoon gezegd had: kom maar thuis. Kom maar weer thuis in de heerlijkheid. Dan was er geen mens zalig geworden. Maar de Vader en de Zoon, gemeente, gaan verder. op de grens van het lijden. Waar de aanvechting Jezus bespringt, waar het lijden hem vastgrijpt, worstelt hij en hij buigt voor de wil van God. En hij neemt de beker uit de handen van de Vader. Waarom? Omdat de Vader zondaren wil redden. En omdat de Zoon maar één missie heeft, gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. Gemeente, Jezus gaat verder in de lijdensweg. Je kunt er alleen maar stamelend van zingen. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar moest lijden. Het is de liefde van de Vader. Het is de liefde van de Zoon die hen voortdrijft. Liefde voor zondaren. En als je dat, gemeente, ziet vanmiddag, de ernst van het oordeel van God en de liefde van de Vader en de Zoon, gemeente, buig je dan zonder enige reserve, buig je dan zonder enige terughoudendheid voor het aangezicht van God. In de verwondering dat hij ter helle is neergedaald, opdat voor ons de poort van de hemel zou opengaan. Dat hij door de Vader verlaten is, opdat wij tot God genomen zouden worden, om nooit meer door hem verlaten te zijn. Dat de Vader hem heeft neergeduwd tot in de hel toe. Opdat wij in onze hoogste aanvechting, in onze diepste duisternis, ervan verzekerd zouden zijn: u bent met mij. Hij is gegaan, gemeente, tot het einde, om zondaren te redden. En als je hem zo ziet gaan, zo zijn liefde ook voor zondaren voor ogen ziet. Zeg nou eens eerlijk vanmiddag, kun je dan aan hem voorbij gaan? Kun je dan het weigeren om hem uit de handen van de Vader aan te nemen, om hem te omhelzen? Kun je dan voort blijven gaan in het leven van de zonde als je ziet wat het hem gekost heeft? Besef je dan ook dat als je hem verwerpt, dat oordeel van God op je zal neerdalen? En dat God je vanmiddag vraagt: mensenkind, waarom zou je sterven? Nu mijn Zoon gestorven is. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 42, het vierde en het zevende vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen. Uit de landstreek der Jordaan, van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het klein gebergte u aan. In vers 7, o mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge mij ontrust? 42, 4 en 7. Gemeente, laten we samen danken en bidden. O Lam van God, u bent waard om te ontvangen alle lof, alle dank, alle aanbidding. Omdat u bent doorgegaan tot het einde. Om de beker van de toren van God leeg te drinken. Opdat een ieder die in u gelooft, van het oordeel van God zal worden vrijgesproken. Heren, wat is dat een machtig en een heerlijk evangelie. In die zee, heren, verzinken onze gedachten. We kunnen er niet bij, we kunnen het niet begrijpen. De liefde en de genade van u zijn werkelijk ondoorgrondelijk groot en diep en heerlijk. We bidden u, heren. Dat ons verzet tegen die genade van u, die er leven kan in ons hart, onze bedenkingen, onze jamaars, onze strijd, onze aanvechting, Heere, dat het alles gebroken wordt door de adem van uw geest, dat u het wegblaast, wegwaait, wegstormt. Opdat uw lieflijk aangezicht over ons lichten zal. Gaat u mee en bewaart u ons. In het verdere van deze dag, in de week die voor ons ligt, wil genadig nabij zijn in de dingen die gedaan moeten worden, die ook op onze weg kunnen komen. Laat ons oog gericht zijn op de Heere Jezus Christus, de overste leidsman, een voleinder van het geloof. Die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Heere, wees zo met ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 140, de verse 7 en 13. O Heere, mijn rotsteen, mijn sterkte, gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. En vers 13, de vromen zullen u verhogen. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.